Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Het moment is opnieuw aangebroken waar we samen een archiefjaar kunnen ontdekken. We gaan ook kijken naar een bisdom van onze streken en dan natuurlijk ook naar een bisschop die op dat moment de herderlijke verantwoordelijkheid droeg over de gelovigen. En die leren we ook vandaag beter kennen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we even een blik werpen op wat er in de wereld zoal gebeurde in ons archiefjaar. Het jaar dat we vandaag samen zullen verkennen is het jaar waarin een Japanse verrassingsaanval op Port Arthur het begin tekent van de Russisch-Japanse oorlog. Het jaar ook waarin de Amerikaanse president Theodore Roosevelt wordt herkozen. En in Londen ontstaat de Entente Cordiale, een bondgenootschap tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Amerikaanse ingenieurs beginnen met de werken van het Panama-kanaal. De Franse tennisspeler en zakenman van het gelijknamige merk René Lacoste ziet het levenslicht, als ook de Spaanse kunstenaar Salvador Dali. De tweede ronde van Frankrijk gaat van start en de keizerlijke familie van Rusland verwelkomt haar troonopvolger, de Tsarevich Alexei Nikolaevich, martelaar en heilige van onze broeders van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het is ook het jaar waarin een grote brand in Baltimore in de Verenigde Staten, de Great Baltimore Fire, meer dan 1500 gebouwen in minder dan 30 uur in de as zal leggen. En in Parijs de Wereldvoetbalbond, de FIFA, wordt opgericht. De eerste ondergrondse metrolijn in New York wordt in gebruik genomen en de Tsjechische componist Antonín Dvořák ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. En ook de originele icoon van Onze Lieve Vrouw van Kazan, gekend als de Kazanskaya, wordt gestolen en vernietigd. En de Belgische graaf Camille Maximilien Frédéric van Rennes-Breitbach, ondernemer en auteur, komt te overlijden. We schrijven het jaar 1904. Alvorens we gaan kijken naar wat er zoal in de kerk is gebeurd in die periode, gaan we luisteren naar een stukje muziek. We luisteren naar Puccini. In 1904 wordt in de Scala in Milaan voor de eerste keer de opera Madame Butterfly opgevoerd. Een versie die overigens op weinig succes kon rekenen en pas na herwerking zijn gekende populariteit won. Deze Puccini schreef ook een Messa di Gloria en dat deed hij op amper 22-jarige leeftijd. We luisteren naar het Agnus Dei en zo brengt Giacomo Puccini, telg van een eeuwenoud geslacht van kerkmuzici, ons naar onze streken in het jaar 1904.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in het archief. Wij verkennen samen het jaar 1904. En we keren ons naar het bisdom Gent. En daar maken we kennis met monseigneur Antoine Stillemans, die bisschop was van het bisdom Gent van 1889 tot 1916. Antoine Stillemans die werd geboren te Sint-Niklaas op 10 december 1832. Zijn vader was schoenmaker en wist door hard werken een zekere welstand op te bouwen. Het gezin telde 15 kinderen, van wie er slechts 5 de volwassen leeftijd zouden bereiken. Antoine Stillemans liep lagere school en college te Sint-Niklaas. In het kleinseminarie kreeg hij de kans om zijn letterkundige aanleg te ontplooien in de lettergilde, waarin zich toen reeds, onder invloed van het lerarenkorps, een Vlaamse gezindheid manifesteerde. Net zoals zijn oudere broer, Pierre-Louis, wilde hij ook priester worden. Hij volgde daarom na zijn humaniora 1 jaar filosofie aan het kleinseminarie te Sint-Niklaas en kwam daarna naar het grootseminarie te Gent. Nog voor zijn priesterwijding, die zou plaatsvinden op 20 september 1856, werd hij door de bisschop naar Leuven gezonden om er aan de universiteit letteren en wijsbegeerte te studeren. In 1860 promoveerde hij tot doctor en werd onmiddellijk nadien benoemd tot leraar aan het kleinseminarie van Sint-Niklaas, waar hij dan leraar van de 5e Latijnse werd, van de retorica en professor in de filosofie. Een goed jaar later werd Antoine Stillemans door zijn bisschop benoemd tot superior van het kleinseminarie te Sint-Niklaas, een functie die hij tot 1888 zou bekleden. Onder zijn leiding zou de school tot grote bloei komen. De Vlaamse studentenbeweging, die te Roeselare tijdens de grote storingen in open conflict kwam met de overheid, kende te Sint-Niklaas echter een rustig verloop, dankzij de begrijpende houding van superior eerwaarde heer Stillemans. Toen in 1888 monseigneur Lambrecht bisschop van Gent werd, benoemde hij onmiddellijk eerwaarde heer Stillemans tot president van het grootseminarie, in opvolging van de ontslagnemende de Batisse, en tot lid van de bisschoppelijke raad. Leo XIII benoemde priester Stillemans tot bisschop van Gent op 26 september 1889. En die mooie bisschopswijding vond plaats in de Sint-Baafskathedraal op 27 januari 1890. Als bisschopsleuze koos hij Vivat Jezus, leve Jezus. Nu, je moet weten dat monseigneur Lambrecht, die bisschop was van Gent, die kwam nogal onverwacht te overlijden, waardoor Rome, volkomen onverwacht ook, een nieuwe bisschop voor Gent moest benoemen. Dat betekende ook dat de procedure anders zou verlopen dan in 1877 of in 1885. Zowel monseigneur de Batisse als monseigneur Lambrecht werden immers door de residerende bisschop, monseigneur Brak, zelf aan het Vaticaan voorgedragen als kandidaat coadjutor, dat wil zeggen met recht op opvolging. De inbreng van het Belgisch episcopaat en van de vicarissen-generaal, eerwaarde heer Van den Hende en eerwaarde heer Sonneville, zou dit keer meer gewicht in de schaal werpen. In het Vaticaan herinnerde men zich de naam van Antoine Stillemans, die in 1885 kandidaat coadjutor was geweest. Het was diezelfde eerwaarde heer Stillemans die met bijzonder veel verve de lijkrede voor monseigneur Lambrecht had uitgesproken. En hij genoot de achting en de waardering van de Gentse klerus. Ook het Belgisch episcopaat was gewonnen voor zijn kandidatuur. En bezwaren uit 1885 over zijn eerder te geringe afkomst werden door het Vaticaan afgewezen. En omdat alle informanten, de vicarissen-generaal uitgezonderd, te Rome zo positief getuigden voor Stillemans en omdat zowel kardinaal Goossens als de nuncius zich achter Stillemans schaarden, besloot de paus dat het de juiste weg was. Het was paus Leo XIII die hem zou benoemen tot bisschop van Gent. We kunnen even kijken naar de relatie tussen de nieuwe bisschop en de klerus. Want natuurlijk, ja, je wordt benoemd tot bisschop, maar dat wil zeggen dat je ineens verantwoordelijk wordt over een gans territorium waar gelovigen zijn, maar waar ook organisaties zijn, waar priesters inactief zijn enzovoort. En de relatie tussen de bisschop en de priesters is natuurlijk van wezenlijk belang. Nu, bijna alle priesters die in 1889 in het bisdom Gent actief waren, die hadden Monseigneur Stillemans als leerling gekend, de Sint-Niklaas. Dus hij kende zijn klerus goed. Het aantal diocesane priesterwijdingen zou gedurende zijn episcopaat zowat tussen 42 in 1896 liggen en 14 in 1915. Met een gemiddelde voor die periode van 26 per jaar. In die tijd telde het bisdom 16 decanaten en 343 parochies. Hij zou gedurende zijn episcopaat dit herschikken naar 31 decanaten en stichtte hij 25 nieuwe parochies. In 1897 benoemde hij ter vervanging van de vicarische generaal, eerwaarde heer Richard Segers en eerwaarde heer August de Bok. En uiteindelijk in 1909, iets na ons archiefjaar, zou eerwaarde heer Maurice de Baats de heer Segers opvolgen. Begin 1914 werd Eugène van Rekem door Rome tot hulpbisschop van Gent benoemd, want in die tijd waren er nog hulpbisschoppen, onder andere voor Gent. Maar hij bleef zijn functie van algemeen directeur van de Zusters van Liefde te Gent bekleden. Na zijn bisschopsbenoeming zorgde Monseigneur Stillemans ook voor een verjonging van het professorenkorps aan het Grootseminarie, wat hij natuurlijk heel goed kende. Hij paste er het studieprogramma aan en voerde de cursussen sociologie en didactiek in. Een groter aantal priesters dan voorheen studeerden na hun wijding te Leuven, terwijl elk jaar een aantal seminaristen hun opleiding starten aan het Leo XIII-seminarie te Leuven, dat hij hielp oprichten in 1892. De wens die de bisschop had voor zijn priesters was heel duidelijk. Heilige priesters, die als het ware volledig staan achter de verhevenheid van hun eucharistisch ambt. Gehoorzaamheid aan de bisschop was belangrijk en ook aan de overheid. Soberheid in levensstijl, aandacht voor de armen, zieken en lijdenden en een bekommernis voor een voortgezette intellectuele vorming. Bij zijn benoemingen gaf Monseigneur Stillemans daar ook duidelijk blijk van. Als we kijken naar de eerder sociale problematieken die toen speelden en waar hij mee geconfronteerd werd, dan zien we dat hij bij de aanvang van zijn bisschopsambt, de aanvang van zijn episcopaat, geconfronteerd werd met het arbeidersprobleem. En hij moest ten aanzien van de verschillende oplossingen die zowel door het paternalisme, corporatisme en de christendemocratie langs katholieke zijde werden aangeboden, een standpunt innemen. De bedreiging van het socialisme voor de kerk was te Gent zeker niet denkbeeldig. Aanvankelijk was de bisschop eerder geneigd om te kiezen voor een traditionele oplossing bij de katholieke werken. Maar we bevinden ons natuurlijk in de periode waar de publicatie komt van Rerum Novarum op 15 mei 1891. En dat zou bij hem een totale ommekeer teweeg brengen. Met de encycliek in de hand spoorde hij de arbeiders aan om zich te verenigen in werkliedenbonden en syndicaten, door arbeiders zelf bestuurd, met het doel hun rechtmatige eisen en belangen te verdedigen. In 1893, bij de grondwetsherziening, door het algemeen meervoudig stemrecht, werden arbeiders ook politiek belangrijk en dat leidde tot spanningen binnen de katholieke partij. Monseigneur Stillemans zegde zijn steun toe aan de antisocialistische Werkliedenbond van Gent, opgericht door Arthur Verhagen in december 1890. En hij werkte mee om in Gent de eenheid binnen de katholieke partij te bewaren, zonder daarbij de belangen van de arbeiders te offeren aan de eisen van de katholieke burgerij. In 1890 hield hij op het Sociaal Congres te Luik een pleidooi voor de oprichting van een volksdagblad dat de sociale problemen aan de arbeiders zou toelichten en een dam zou opwerpen tegen de nefaste invloed van de Vooruit. De bisschop voegde de daad bij het woord. En op 9 november 1890 verscheen het eerste nummer van, jawel, Het Volk. Eerst nog als weekblad en sinds 1 mei 1891 als dagblad. Een plan dat enkel kon slagen dankzij de financiële steun van Monseigneur Stillemans. Daarmee realiseerde hij het plan dat Monseigneur Lambrecht enkele jaren eerder had opgevat, maar niet kon uitvoeren. De eenheid van de katholieke partij bleef bij dit alles voor Monseigneur Stillemans een onaanvechtbare waarde. Om die eenheid te bewaren, verwachtte hij van de conservatieve katholieken evenveel toegefelijkheid als hij van de christendemocraten geduld en geleidelijkheid verwachtte. Dat het niet overal lukte, illustreert de geschiedenis van de Christenen Volkspartij te Aalst overvloedig. Daar kwam Monseigneur Stillemans in conflict met priester Adolf Daens, die door de stichters van de partij naar voren werd geschoven als opsteller van het programma en aanvoerder van hun afzonderlijke lijst voor de verkiezingen van 1894. Als parlementair werd priester Daens een doorn in het oog van de gevestigde katholieke burgerij van Aalst, van heel het land. En Stillemans keurde het onbegrip en de hardnekkigheid van Woesten af, maar kon zich niet verzoenen met het politiek optreden van zijn priester Daens. Een hele moeilijke situatie waarbij dat de bisschop een beetje een speelbal werd tussen de verschillende partijen en onder zware druk kwam te staan. Heel de problematiek ontgroeide de grenzen van het bisdom Gent, werd zodoende een aangelegenheid van het Belgisch episcopaat en van het Vaticaan. En dus zien we dat Monseigneur Stillemans een hele moeilijke evenwichtsoefening moet maken tussen die verschillende stromingen die onder zijn gelovigen, maar ook binnen de politiek en binnen de machthebberij, zich afspeelt. Zometeen gaan we even kijken naar de relatie tussen Monseigneur Stillemans en de Wereldkerk en gaan we nog even verder in het verkennen van zijn leven. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder in het leven van Monseigneur Stillemans, bisschop van Gent, tijdens ons archiefjaar 1904. Het episcopaat van Monseigneur Stillemans viel eigenlijk ook samen met het moment waarop dat er een expansie komt van de kolonisatie in Belgisch Congo. We weten, dat is een gevoelig thema, maar toch, het is een onderdeel van de geschiedenis en we gaan ook vandaag daar even blijven bij stilstaan welke rol Monseigneur Stillemans daarin heeft gespeeld. Dat betekende voor de kerk vooral een nieuw werkterrein voor de missionering. En Monseigneur Stillemans toonde daarvoor een grote belangstelling. In 1891 ging hij in op een verzoek van de Compagnie du Chemin de Fer du Congo, die hem verzocht om een aantal diocesanepriesters van het bisdom Gent af te staan om als zielzorgers te gaan werken bij de bouw van de spoorlijn Matadi-Stanleypool. Op het katholiek congres te Mechelen in 1891 nam Stillemans het woord tijdens de algemene vergadering en hield er een vurig pleidooi om koning Leopold II te helpen voor het werk in Congo, zeker wat betreft de zielzorg. Hij maakte daar bekend niet enkel een aantal priesters ter beschikking te stellen, maar ook dat hij er een stichting zou doen van de Gentse Zusters van Liefde. En jawel, op 6 november 1891 vertrokken uit Antwerpen de eerste twee priesters naar Congo. Dat was eerwaarde heer Octave Doge en eerwaarde heer Jan Janssens. Op 6 december 1891 vertrok Ange Buysse samen met 10 zusters van Liefde en met de steun van Monseigneur Stillemans, van graaf Durs, aandeelhouder van de spoorlijn en van het Comité des Protecteurs de l'œuvre religieuse du Congo, onder voorzitterschap van graaf de Hamtien, werd ter plaatse een missiepost met kerk, pastorie, klooster, hospitaal en school, plus bibliotheek, uitgebouwd. Naast het apostolaat ter plaatse trokken de priesters ook mee op met de arbeiders naarmate de werken vorderden en zich van Matadi verwijderden. En naderhand vertrokken nog 4 priesters naar Congo. De eerwaarde heren Emile Behils, Joseph Daze, Amand Baer en Philippe Janssens. Op 1 mei 1898 werd de spoorlijn voor het verkeer opengesteld. Monseigneur Stillemans, die zijn priesters voor de tijd van de werkzaamheden aan de spoorlijn ter beschikking had gesteld, riep hen naar Gent terug en droeg de zorg voor de missie van Matadi over aan de paters redemptoristen. Met dezelfde zorg als zijn voorgangers, en we hebben daar eerder over gesproken in het archief, bleef ook Monseigneur Stillemans het werk der Vlamingen te Parijs steunen en uitbouwen, om de herderlijke zorg te verzekeren van de ongeveer 91.000 Vlamingen die rond 1900 in Parijs en in het Seine-departement verbleven. In 1897 stelde hij een derde en in 1902, 2 jaar voor ons archiefjaar, een 4e priester ter beschikking van dit werk. In 1900 stichtte Monseigneur Stillemans ook nog eens het werk der Fransmans, dat zich speciaal zou richten tot de vele duizenden Oost-Vlamingen die ieder jaar als seizoenarbeider naar Frankrijk trokken om er te werken in de landbouwbedrijven tijdens de oogstmaanden. In het jaar 1900 hield hij in alle parochies van het bisdom Gent een enquête over die seizoensarbeiders. Daaruit kon hij de ernst van hun toestand leren kennen. Hij achtte het noodzakelijk dat deze arbeiders zich per parochie zouden verenigen in gilden, die de taak moesten vervullen van maatschappij van onderlinge bijstand, voorloper van het OCMW, en van vereniging die ijverde om het materiële en geestelijke welzijn van de leden te verbeteren tijdens hun verblijf in Frankrijk. 1904, ja, dat is niet zo heel ver voor de Eerste Wereldoorlog. En op het moment dat de Eerste Wereldoorlog zou uitbreken, was Monsieur Stillemans 82 jaar oud. Het grondgebied van het bisdom Gent had het statuut van etappengebied. Een gebied dat lag tussen het front en Brussel. Niet enkel de onmogelijkheid om vrij te circuleren binnen de grenzen van het bisdom Gent, maar ook het opeisen van parochiekerken voor de protestantse eredienst, brachten Monsieur Stillemans meerdere malen in conflict met de Duitse bezetter, en dat op zijn gezegende leeftijd van 82 jaar. Hij weigerde in te gaan op een Duits bevel om de kerkklokken te doen luiden bij een Duitse overwinning. En op 6 januari 1915 diende Monsieur Stillemans te verschijnen bij generaal van Seckendorff te Gent, naar aanleiding van de herderlijke brief van kardinaal Mercier, Patriotisme et l'Endurance. Omdat Monsieur Stillemans' gezondheidstoestand hem niet toeliet in te gaan op die uitnodiging, zou hij uiteindelijk vicaris-generaal eerwaarde heer De Bok afvaardigen. De vicaris verklaarde, in naam van Monsieur Stillemans, dat die herderlijke brief van Mercier niet bestemd was om voorgelezen te worden in de kerken en kapellen van het bisdom Gent en dat hij dan ook niet zou gepubliceerd worden in de officiële organen van het bisdom. En dat antwoord voldeed de Duitse officier. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog keurde Monsieur Stillemans het plan goed na overleg met leden van de regering om de panelen van het Lam Gods in veiligheid te brengen. U ziet, zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een grote interesse in het retabel van het Lam Gods. En men was vooral bang dat er eventueel een bombardement zou kunnen plaatsvinden of wat dan ook, die uiteindelijk het belangrijke kunstwerk in gevaar zouden brengen. Zoveel jaren later, bij de Tweede Wereldoorlog, zou het opnieuw geprobeerd worden om in veiligheid te worden gebracht. Helaas is men daar toen niet in geslaagd en is het retabel voor een korte tijd in handen geweest van de Duitsers. Bij de Duitse inval zal het schilderij dan naar het kasteel van Hendrik IV van Frankrijk in Frankrijk worden gebracht, van waaruit de Duitse troepen het in 1942 meenemen voor Hitlers geplande kunstencentrum te Linz, om later deel uit te maken van de Linzer Sammlung. Uiteindelijk zal het veeluik teruggevonden worden in de zoutmijnen van Altauzee bij Salzburg in Oostenrijk. Met gelukkig weinig schade door een constante temperatuur in de zoutmijnen van 7 graden en een relatieve vochtigheidsgraad van 70%. En daardoor is het schilderij eigenlijk heel die tijd, zijn de schilderijen heel die tijd goed bewaard gebleven. En dus het wordt in 1940 eigenlijk gestolen door de Duitse bezetter en dan in 1945 teruggevonden. Maar dat is dus een wereldoorlog later. In de Eerste Wereldoorlog heeft men ook het schilderij verstopt bij de Duitse inval. In 1906, 2 jaar na ons archiefjaar, zou hij zijn gouden priesterjubileum vieren en zijn zilveren bisschopsjubileum in 1914. Bij die laatste gelegenheid werd hij door de paus vereerd met het pallium. En dat is bijzonder. U weet, dat is het stuk stof dat ook onze aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Jozef de Kezel en primaat van de Belgische kerk, over de schouders mag dragen. Stuk stof met zwarte kruisen op. En dat is een stuk wol eigenlijk, dat afkomstig is van de lammetjes die op de feestdag van de heilige Agnes gezegend worden door de paus. Het is een teken van herderlijke verantwoordelijkheid die normaal gezien enkel verleend wordt aan metropolite aartsbisschoppen. Dat wil zeggen, aartsbisschoppen die verantwoordelijkheid dragen over een metropoliet aartsbisdom, een belangrijk aartsbisdom dus. Maar dus op die bijzondere gelegenheid ontving Monsieur Stillemans ook dit pallium. En in 1916 zou Monsieur Stillemans zijn diamanten priesterjubileum vieren. Enkele weken nadien werd hij ernstig ziek. Uiteindelijk zou hij overlijden op 5 november 1916. Onder strenge Duitse bewaking werd hij op 8 november 1916 na de uitvaartliturgie in de Sint-Baafskathedraal begraven, in de bisschoppelijke grafkelder van het kerkhof de Mariakerke Gent. Op 24 maart 1959 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar Gent en bijgezet in de crypte van de Sint-Baafskathedraal. En zo mochten wij dus de situatie van een bisdom in onze streken in 1904 beter leren kennen, als ook de figuur van Monseigneur Stillemans, die bisschop was van Gent in ons archiefjaar. Graag wensen we ook kanunnik Ludo Collin, die de rector is van de Sint-Baafskathedraal, te willen danken voor de informatie die hij verzameld heeft over Monseigneur Stillemans en het uitgebreide artikel die hij daarover heeft geschreven, het hoofdstuk dat hij daarover heeft geschreven in het jaarboek van het bisdom en waar we ook het overgrote deel van onze informatie hebben vandaan gehaald. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief. Een volgende keer ontdekken wij samen een nieuw archiefjaar en dan hoop ik dat u er ook opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Thank you.